lessage. Touché, vandaag met Frank van der Linden. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Al 30 jaar frontman van De Mens. Iets om te vieren op het einde van deze week van de Belgische muziek. Doen we ook vandaag natuurlijk. 30 jaar De Mens vieren. Maar jij gaat het ook vooral vieren op 26 maart in de Lotto Arena in Antwerpen. Dan is er een echt feest.
Ja, onder meer dan. Hè. Eigenlijk vieren we het hele jaar door. Ik denk dat dat wel kan, na alle miserie die we meegemaakt hebben, dat we zo lang mogelijk vieren. Maar ja, die 26e maart is wel een belangrijke datum, ja.
En behalve dat, behalve die feestdag, vier je een heel jaar?
Ja, we doen dat door een nieuwe plaat uit te brengen, ook rond die tijd. En ja, er is nu al nieuwe muziek uit dit jaar van De Mens. En voor de rest gaan wij ook andere optredens doen. En die gaan we proberen zo goed mogelijk te doen, zoals we de anders doen. En misschien wel iets meer nummers te spelen. Het is ons plan om overal 30 nummers te gaan spelen. Ja, dat lijkt mij logisch. Hè?
Ja. De zomerfestival, zit dat erin?
Zeker wel, ja.
Ja. Ik kondigde jou aan als de frontman van De Mens, maar je bent ook de man achter de schermen, hè, van De Mens.
Oh, ja.
Oei.
Ik weet dat niet. Het is een beetje moeilijk om te zeggen wat ik precies allemaal bij De Mens doe. Als ik zo op mezelf zit te denken wat ik de hele dag doe, dan denk ik doe eigenlijk alles bij De Mens, maar dat is helemaal niet waar. Want De Mens is echt wel een collectief waarin iedereen goed meewerkt aan de muziek, maar ook aan hoe we die muziek naar buiten brengen. Dus ik denk dat dat een van de redenen is waarom wij nog bestaan. Dat wij alles zoveel samen doordenken en alles samen ook beleven.
Maar jij zorgt toch ook een beetje voor de boekingen en ben je ook niet de boekhouder achter de schermen?
Oh, dat is veel gezegd. Ja? We hebben een echte boekingsagent, een agent die onze optredens regelt. Ik ben misschien een soort manager, een heel slechte manager voor De Mens, omdat ik eigenlijk te veel betrokken ben en ook een beetje te lui ben in de praktische dingen goed te regelen, maar ik probeer dat zo goed mogelijk te doen, dat wel, ja.
Hoe zou jij jezelf dan omschrijven, Frank?
Ik ben zanger-gitarist bij De Mens en bij mezelf.
Dat is het?
Ja. Ja, het is heel arm en smal.
En wie is De Mens achter De Mens, Frank van der Linden?
Dat gaan we nu in de komende 2 uur uitzoeken. Hè?
Ja, ja, gaan we dat vinden, denk je?
Ik weet het niet. Laten we het proberen.
Want je bent nooit echt uitbundig, hè? Er zit toch altijd een soort schelp boven Frank van der Linden.
Dat is een beetje moeilijk om dat van jezelf te zeggen, hè? Zeker als je een schelp bent. Maar ja, ik weet het niet. Ik kan wel uitbundig zijn en zeker op het podium eigenlijk. Misschien is het daar wel dat ik mij echt kan laten gaan. Mm-hmm. En voor de rest, ik stel mij niet graag aan. Dat is wel waar. Dus voilà.
Ja, een beetje angst voor pretentie, of wat is dat?
Ja, angst is misschien veel gezegd, maar een afkeer van pretentie. Maar ja, dat dan ook zeggen, dat is al pretentieus op zich. Dus dan zit je al snel in een filosofische discussie. Als je jezelf zo bescheiden opstelt, ja. Er is niks pretentieuzer dan dat. Hè. Maar ik probeer gewoon alles in het juiste perspectief te zien. Ik probeer ook niet datgene wat ik doe en wat ik naar buiten breng en wat ik ben, ik probeer dat ook niet te minimaliseren. Maar we moeten wel beseffen dat terwijl we die dingen doen die op dit moment voor ons zo belangrijk zijn, muziek uitbrengen en het daarover hebben, ja, terwijl zitten we wel staan we hier wel op een wereldbol die tegen heel veel, heel grote snelheden door het heelal zuist en dan nog eens ronddraait de hele tijd. Hè.
Als je zegt, ik ben op het podium wel uitbundig, is dat dan met of zonder middelen? Is dat puur natuur of heb je daar iets voor nodig?
In de loop der jaren heeft dat wel een beetje gevarieerd, maar ik drink nu altijd anderhalve gin tonic voor ik op het podium stap.
Anderhalve gin tonic, goed afgemeten.
1 is te weinig, 2 is te veel.
Ja. En thuis? Hoe uitbundig ben je daar? Ja, ik ben aan het proberen, hè, Frank.
Ja, dat zou je aan mijn huisgenoten moeten vragen. Hè. Ik kan enthousiast zijn over dingen, maar blijkbaar kan ik dat toch niet genoeg laten zien. Dus vanaf vandaag ga ik daar meer mijn best voor doen. Ja.
Een prutser ben je thuis?
Zo zie ik mijzelf dikwijls wel. Dat is eigenlijk mijn hobby en mijn passie zelf is eigenlijk prutsen. En dat is iets waar ik heel blij mee ben. Dat ik, misschien heb ik die positie zelf verworven door bepaalde dingen te doen en muziek te maken en daar op een of andere manier wel van te kunnen leven. Dat stelt mij in staat om dikwijls zo hele dagen zomaar wat te doen. En dat is eigenlijk het liefste wat ik doe.
En wat is dat dan, zomaar iets te doen?
Wel, dat kan je best definiëren als dingen in huis van punt A naar punt B verleggen en daar dan blij mee zijn. Of rommel maken en die daarna met heel veel genoegen opruimen. Zo'n dingen. En dat maakt mij blij.
Frank van der Linden, we moeten daar eerlijk in zijn. Jij bent ook radiopresentator.
Dat is een soort een vakantiejob eigenlijk.
Ja, van de mooiste liedjes ter wereld. Ja. In de zomer op zondag, op dit eigenste middaguur. Hè. Mm-hmm. Stel jij een lijst samen van ondertussen meer dan 1000 nummers?
Goh, ondertussen zijn dat er zelfs meer. Dat is eigenlijk begonnen op Facebook, een beetje uit verveling. Ik heb een privé Facebook waar ik graag veel muziek op post. Omdat dat is eigenlijk waar ik meest van de tijd mee bezig ben, als ik niet aan het prutsen ben. Mm-hmm. En anders ben ik wel aan het prutsen met muziek en over muziek. En ik had er een paar jaar geleden een gewoonte van gemaakt om elke dag een liedje te posten dat ik al kende of dat ik ook ging opzoeken. En dat allemaal onder de vlag de mooiste liedjes ter wereld. En dat is aan de aandacht gekomen van mensen hier bij Radio 1. En dan heb ik daar dan ook 2 zomers lang een radioprogramma van gemaakt.
Ja, en dan vraag ik om er 8 te kiezen. En dat is natuurlijk onmogelijk, hè?
Dat is onmogelijk of heel gemakkelijk. Je kiest gewoon 8 dingen random. Want in principe zijn die allemaal belangrijk en allemaal goed. Er is zo'n enorme rijkdom van goede muziek beschikbaar. Dus wat je ook kiest, het zal goed zijn, denk ik.
Het eerste zal ik zelf kiezen. De nieuwe single van De Mens.
Ja, dat is heel mooi. Dank je wel.
Frank van der Linden, welkom in Touché.
Dank je.
Leven en lachen en huilen, maar wat maakt het uit? het is allemaal maar onzin.
Broer, de nieuwe single van De Mens, Frank van der Linden. Mooi nummer.
Dankjewel.
Is dit de reden waarom jullie het al 30 jaar met elkaar uithouden?
Dat
broer gegeven?
Dat we broers zijn, ja. Ik denk het wel. Want ons album gaat ook Broers heten. En niet broer, maar broers. En daar zit natuurlijk wel een idee achter. Ja, dat is wel zo. Hè. Als je al zo lang met dezelfde mensen muziek samenspeelt, dan krijg je automatisch een relatie die de vriendschap voorbij gaat. Die tegelijkertijd intenser is dan vriendschap, maar ook weer oppervlakkiger. Dus ja, je kan dat vergelijken met een broer of een zus hebben, dat je samen iets dieps hebt, maar dat je ook het oneens kan zijn, zoals vrienden het eigenlijk niet oneens kunnen zijn. En dus ik denk dat broers wel een goede muziekbroers, maar toch nog iets meer van dat. Dus ik denk dat wel een goede omschrijving is, ja.
Altijd gelukkig geweest met de naam De Mens?
Wel, als er één ding is waar ik geen spijt over heb, dan is het die naam. Gewoon door de reacties van mensen daarop. Ja, toen we met die band begonnen, Michel de Koster, de bassist en ik, dan hadden we eigenlijk maar twee mogelijkheden. We hadden zo een lijstje proberen te maken van namen, zoals je dat dan doet als je met een band begint. En het andere was M plus F, hè, Michel plus Frank. Ja. Dat was niet erg volwassen natuurlijk. Dat is meer als je 16 bent, noem je groep zo. En ja, ik had ook De Mens opgeschreven en ik ben blij dat ik dat toen gedaan heb, want dat was direct van, ah ja, oké, dat is het. En ja, dat is nooit moeilijk geweest. Op een of andere manier reageren mensen daar heel puur op. Ik kan daar een hele uitleg aan vastknopen. Hè. Zeggen dat de bedoeling van muziek is dat je mensen raakt en dat je het menselijke naar boven brengt. En dat is een dure uitleg, maar ja, op een of andere manier hangt die wel goed samen met die naam. Dus ik ben daar wel blij mee, ja.
Het is in elk geval stukken beter dan jouw allereerste groepsnaam.
Ja, dat zal Sakosh geweest zijn.
Sakosh, ja, hoe Sakosh. Kwam je daarbij? Dat was tijdens jouw tienerjaren, puberjaren?
Ja, ik was toen 16. En ja, we speelden een soort folk- en bluesmuziek. En in die tijd was het, denk ik, heel normaal om je folkgroep een dialectwoord, naar een dialectwoord te noemen dat uit het Frans kwam. En zo, ja, sacoche betekent handtas in het Frans. En ja, dat leek toen een goed idee. Maar gelukkig hebben we daar geen 30 jaar mee moeten worstelen.
Ja. Voor De Mens begon het dus in 1992, hè, al meteen met een knaller van een single. Dit is mijn huis. Maar ook daar hangt een verhaal aan vast. Want van dat nummer bestaat, of bestaat eigenlijk niet meer, maar is ooit een Engelstalige versie geweest. Hè? Ja. Je moet ver zoeken om die te vinden.
Ja.
Als je luistert naar Belpop, ik zeg vooral luisteren en niet naar de uitleg van Michel de Koster, dan hoor je dit.
Hij kwam met een gitaar, meestal op akoestische gitaar, met een flart van een tekst. En dan begonnen we daarover te bassen en de gitaar. En zo boksten die nummers in elkaar.
Touché. This is my house, it's all right.
Nee, come to my house.
Come to my house.
Ja, ja.
Daar is niets meer van terug te vinden, behalve dat kleine stukje in Belpop.
Ja, dat was niet slecht, maar niet goed genoeg.
Ja. Maar het is echt verdwenen, die versie?
Ik heb die in elk geval niet meer. Er waren twee nummers van De Mens die ooit als Engelstalig nummer zijn begonnen. Want tot voor 1991 maakte ik ook muziek in het Engels. Dat is gewoon wat je eigenlijk deed. Hè. Als je op je 18e met een rockgroep begon, dan, ja, zoals je gitaar en elektrische gitaar speelde, was dat dan ook in het Engels. Ik dacht er echt niet aan om in het Nederlands te zingen. Achteraf bekeken was dat heel dom, want ik was wel mijn Nederlandse taal bezig, omdat ik al van jong af de ambitie had om te schrijven. om journalist te worden. Dus ik was sowieso heel veel met Nederlands bezig. Maar muziek maken was voor mij iets in het Engels. En dat heeft dan jaren geduurd met verschillende bands, waar ook Michel de Koster vaak bij zat. Dat wij dat normaal vonden. Dat we, zodra we in het repetitiekot kwamen, deden alsof we Engelsen waren. En als ik later dan nog dingen teruggehoord heb van die dingen die we toen maakten, dan dacht ik, ja, muzikaal was dat niet slecht, maar dan miste elk beetje gevoel eigenlijk. En ook niet zo gek als je zingt in de taal waarin je die gevoelens niet hebt. En het heeft heel laat geduurd, maar dat zal dan zo moeten geweest zijn, toen ik 1+1 kon doen en zeggen, ja, ik ga eigenlijk de taal waarin ik mij best kan uitdrukken koppelen aan de muziek waarin ik mij uitdruk. En dat is dan gekomen. Eigenlijk, Dit is mijn huis, het eerste nummer. Dat was iets, we hadden die muziek en toen wilde ik het eens proberen. En ja, dat is een goede keuze geweest, denk ik, omdat, zoals ik mij herinner, heb ik toen in 1 week tijd een heleboel songs geschreven die ons later nog goede diensten bewezen hebben. Dat is echt, op 1 week of 10 dagen kwam daar Jeroen Brouwer, schrijft een boek. Irene is toen ook in die periode geschreven. Dat kwam allemaal heel snel, alsof dat een beetje op mij zat te wachten, maar ik tot dan toe niet slim genoeg geweest was om het juiste deurtje te vinden om die binnen te laten. En van dan af ging dat vanzelf eigenlijk.
Ja, die hits werden ook meteen grijs gedraaid. Waar je je zelfs een beetje voor schaamde. Er was, naar jouw gevoel, zelfs te veel de mens in 1992.
Was dat zo? Achteraf bekeken vind ik dat helemaal niet. Maar ja, dat zal wel zo geweest zijn. Ja, je moet ook beseffen, of je moet ook begrijpen waar dat uit kwam. Ik was jaren journalist geweest. Enfin, eigenlijk niet zo lang. 6 jaar of zoiets. En dan ging ik ineens muziek maken. Nou, voor de buitenwereld was dat alsof ik, ja, dat er plekken bedacht en ineens besliste van, ah ja, nu heb ik gezien hoe dat kan, ik zal dat maar doen. Ik was natuurlijk al jaren met muziek bezig, maar dat was puur mijn hobby. En dus ik wist, als ik met muziek naar buiten ging komen, dat de messen wel gingen geslepen zijn bij pers, maar ook bij publiek, dat die zouden denken, die gast die een knak en humo schrijft, gaat die nu ineens muziek gaan maken? Ja, en dan was ik natuurlijk wel blij dat die muziek onmiddellijk door de radio opgepikt werd. Uh-huh. En dat was toen Studio Brussel, die Dit is mijn huis, inderdaad heel veel gedraaid hebben.
Uh-huh. Gisteren in de Belpop 100 ben je op 51 beland met Irene.
Ja.
Blij mee?
Ja, natuurlijk. Natuurlijk moet je daar blij mee zijn. Je moet blij zijn met alle aandacht die er voor je muziek is. Hè. Natuurlijk voor jezelf. Vaak sta je met een nummer in die tijdloze 100, Belpop en zo verder, al die lijsten, sta je met een nummer dat je gemaakt hebt in het begin van je carrière. En dan denk je wel, maar moet er ook niet een beetje aandacht zijn voor al die kindjes die je gemaakt hebt daarna. Maar dat is iets waar je bij moet neerleggen,
welk nummer zou je jezelf in de Belpop 100 gestemd hebben van jezelf?
Oh, geen enkel.
Geen enkel?
Maar nee, dat moet toch helemaal niet.
Favoriete nummer?
Nee, dat bestaat niet.
Nee?
Dat bestaat niet, nee.
Hou je van al je nummers of zit er toch iets tussen je ondertussen een hekel aan hebt?
Ja, dat varieert. Dat kan een beetje door de tijden heen gaan. Er is wel een periode geweest waarin ik... Nee, ik kan ook wel zien welke nummers ik zo snel gemaakt heb. En omdat er nog 1 nummer nodig was voor een album. Hè, want door de jaren heen leer je wel met een beetje een soort vakmanschap iets te maken. En dan weet je niet of dat geïnspireerd gaat zijn. Maar ja, dat evolueert allemaal, omdat wij al die tijd heel veel zijn blijven optreden. En liedjes, dat is ook het leuke aan die kunstvorm, zal ik maar zeggen. Dat je die altijd maar kan herboetseren door veel live te spelen. En het is er zo dat ik soms, als ik zo een opname hoor van een lied, ja, dan de zogenaamde classics, nee, ik vind het al erg om dat woord te zeggen, maar zo bekende nummers zoals Annie Gent of Sheryl Crow, I Need You So, of Ergens Onderweg, dat ik dan toevallig daarvan een opname hoor en dan besef ik dat ik eigenlijk al jaren die melodie een klein beetje anders zing, of soms zelfs teksten anders zing dan toen. Mm-hmm. zijn allemaal momentopnames. Hè? Uh-huh. En daarom is het ook zo dat die oudere nummers, ik vind dat niet altijd makkelijk om naar te luisteren, omdat ik bedenkingen heb bij die opname, bij hoe ik toen zong. Mm-hmm. En ik vind dat ik nu beter zing, natuurlijk. Dat moet ik vinden, anders kan ik maar meteen ophouden. Mm-hmm. En ik zeg het, in mijn hoofd zijn die nummers vaak anders. Dus, maar ik krijg nooit een afkeer van de nummers zelf, want op dat ogenblik was dat nodig om die te maken. En het is dan heel leuk dat die dan toch kunnen blijven leven, want dat is ook leuk aan liedjes schrijven. Hè. Ja, je hebt daar zelf ook nog deugd van zo'n nummer dat je ooit eens op een verloren maandag gemaakt hebt. En je kan dat spelen. En met de mens spelen we nummers vanuit heel onze loopbaan. En als ik solo optreed, want ik heb ook een beetje een solo loopbaan daarnaast, ja, dan kan ik nog meer nummers ineens opvissen en dan dat toch proberen nieuwe dingen in te vinden. Dus dat is wel leuk. Dat je zo eigenlijk, laten we zeggen, een collectie schilderijen hebt, maar die je af en toe eens kan bovenhalen en daar dan een paar dingen aan veranderen en dan opnieuw aan de mensen tonen. Dat is heel prettig aan deze vorm van werken eigenlijk.
When the day is done and the ball has spun in the umpire's pocket away, and all remains in the groundsman's pains for the rest of time and the day, there'll be one man down his master pushing for four with the spin on a dusty pitch with 2 pounds 6 of willow wood in the sun when an old cricketer leaves the crease. You never know whether he's on. If sometimes you're catching a fleeting glimpse of a 12th man at silly mid-on, and it could be Jeff and it could be John with a new ball stinging his tail. And it could be me, and it could be thee, and it could be the sting in the ale, sting in the ale.
Prachtig nummer van Roy Harper, When an Old Cricketer Leaves the Crease. Frank van der Linden, waarom wou je dit laten horen?
Dat was raar genoeg de muziek waar ik naar luisterde toen ik een jaar of 16 was. En eigenlijk klopte dat niet, want dat is eigenlijk muziek om te beluisteren als je 60 jaar bent en terugkijkt op van alles. Maar op een of andere manier, ja, ik ben een beetje een laatbloeier in veel van wat ik heb gedaan. Ik ben met mijn eigen muziek ook vrij laat naar buiten gekomen. Ik was al 30 jaar. Ik ben laat begonnen met kinderen en veel dingen in mijn leven zijn laat gekomen. Ik ben een beetje traag van natuur. Alles moet tot mij doordringen en dan kan ik aan iets beginnen. Maar tegelijkertijd, mijn kennismaking met muziek, daarin was ik heel vroeg rijp. En ik weet niet met wat dat te maken heeft. Ten dele was dat ik muziek binnenkreeg via mijn zus en haar toenmalige vriend. ja, muziek die eigenlijk helemaal niet paste bij wat je als 15-jarige wilde beluisteren. Ik was 15 jaar in 1977 en mijn klasgenoten die luisterden naar ABBA in het beste geval. Of misschien begon er al wat punk door te dringen. En op een of andere manier voelde ik mij toen meer aangetrokken tot oude blues en folk en allemaal van die wereldwijze muziek. Ja, die ik niet helemaal begreep, die ik later beter ben beginnen begrijpen, maar die ik toch wel op een of andere manier aanvoelde. En ja, Roy Harper was zo iemand, die was toen al onbekend. Dat was een soort geheim snoepje, alleen de echte muziekkenners kennen die. En snobistisch als ik was, vond ik dat wel heel prettig om mijn 16e dat te kennen en dat niemand anders van mijn leeftijd dat kende. En als ik het nu terughoor, dan denk ik, ja, jij was eigenlijk veel te jong om dat echt te smaken, maar ja, die muziek die blijft er echt wel staan, want het is echt specifiek, dit nummer is echt een soort terugkijknummer, hè. Een beetje met zachte melancholie terugkijken op voorbije leven. Aha.
En wat zie jij als je nu terugkijkt op dat voorbije leven?
Ik ben best tevreden.
Ja? Mm-hmm. Hoe is het begonnen? In de rand van Brussel, hè?
Ja, ik ben opgegroeid in Steenokkerzeel. Nu, tot mijn 7e woonde ik in de gemeente Haren, wat gezien mijn coiffure wel grappig is. En dan zijn we naar Steenokkerzeel verhuisd, dus dat is ook een beetje verder aan de buitenkant van Brussel. Maar Brussel en alles wat er rondhing is altijd belangrijk voor mij gebleven. Ik heb als volwassene ook jaren op verschillende plekken in Brussel gewoond. Ik woon nu ook nog in de Brusselse rand, dus dat is niet onbelangrijk.
Wat heb je van je ouders meegekregen? Van jouw muziek, van jouw zus blijkbaar de muziek, maar wat heb je van je ouders mee?
Heel veel. Ik heb eigenlijk alles aan mijn ouders te danken. En dat heb ik pas, ja, dat besef je pas met trapjes. Hè. En ook als je nu, ik word dit jaar 60. En als ik nu terugkijk, dan denk ik ja, dat ik geweldig veel kansen heb gekregen van mijn ouders. Financieel, maar ook qua warm gevoel. Dat je gesteund kon voelen. Mm-hmm. En dat was eigenlijk, mijn ouders waren een goed team als je het bekijkt, eigenlijk mijn moeder steunde mij en mijn vader werkte mij tegen. En eigenlijk terugkijkend was dat perfect. Hij werkte mij liefdevol tegen, maar hij zette de lat wel heel hoog voor mij. Hij had liever gehad dat ik ingenieur was geworden dan zo'n soort muzikant. Maar tegelijkertijd ja, liet hij mij dan toch doen, omdat mijn moeder mij altijd gesteund heeft in mijn keuzes. En ook ergens zag, denk ik, dat was wat ik moest doen.
Ja. Je was ook een goede voetballer, hè? Of overdrijf ik nu een beetje?
Er zijn heel veel goede woorden in die zin, maar er is één woord dat niet helemaal klopt. Dus, maar ik was wel een voetballer, ja. Doelman
of
bovendien.
Doelman eigenlijk, ja. Wat voor niveau?
Medium laag, zeker. Ja, dat was bij Steenokkerzeel vlug op. In derde provinciale. En ja, ik heb in mijn jeugd heel veel gevoetbald met heel veel overtuiging en weinig talent. Maar ik was geen slechte doelman. Maar ik was ook geen goede doelman. Ik was een onregelmatige doelman. Een die de mooiste flaters kon met de mooiste reddingen samenrijmen. Dus er was wel altijd iets te zien. Heel veel doelpunten waren er te zien als ik speelde eigenlijk.
Maar klopt het dat toen je even oud was, je daardoor de liefde voor je gitaar hebt ontdekt? Klopt dat?
Ja, dat klopt. Ik was al een beetje bezig met gitaar. Allee, dat zullen veel gitaristen zo zeggen. Dat begint al vaak zo rond je 10e of zo. Dat je eigenlijk vooral de idee van gitaar te spelen belangrijk vindt. En dat je dan ja, een soort speelgoedgitaartje krijgt. En dan, dat je dan echt heel ontgoocheld kan zijn dat als je daarop begint te kloppen, dat daar niet het geluid uitkomt dat je wenst. Dat je daarvoor wel een beetje moet werken. En dus ik had al wel een beetje gitaar zitten prutsen, maar ik kon maar niet uitvissen hoe ik dat goed kon doen. Ik weigerde les te nemen. Er was iets rebels in mij dat weigerde naar de muziekschool te gaan. Dus ik moest het op mezelf uitzoeken. En dat is dan echt grondig gebeurd rond mijn 14e, 15e. Ik had mijn knie eigenlijk gebroken. Een aanhechtingsbeentje onder mijn knie was afgebrokkeld. En dat had veel met voetballen te maken. En dan zat ik een hele tijd in het gips. En ja, je moet je voorstellen, dat was was toen, ja, rond 77. Er was niets, hè, waarmee je kon bezighouden als je thuis zat met iets rond je been. En er was helemaal geen afleiding. En toen heeft mijn moeder een goede gitaar voor mij helpen financieren. Gewoon uit medelijden. Omdat ik iets zou hebben om mij bezig te houden. Ik las heel veel, dat wel. Maar ik ben toen heel intens gitaar beginnen te oefenen. En dan, sinds tien heb ik nooit meer teruggekeken. Ik ben altijd elke dag gitaar blijven spelen. Dat is zo schoon. Ik had mijn ding echt gevonden dan. Ja.
Running from home, breaking ties that you've grown, catching dreams from the clouds. The city sounds burn your soul, turn your head to the cries of loneliness in the night. Just like a fly when it's caught, the spider soon takes its prey, spins a dance round your heart. Yet be your beauty and age, your pleasure pleasing my mind, your heart will shatter and fall. Step on pavement so cast a glance at the young girls are making their way. The passing image of you reflects a pain to my heart, disappears in a crowd. Running, running from home, breaking ties that you've grown, catching dreams from the clouds. Running
from home, een prachtig kleinoot van Bert Jansch, Frank van der Linden. Het is een naam die altijd terugkomt als het over jouw muzikale helden gaat, hè?
Ja, dat is een van mijn vroege muzikale helden. Alweer muziek waarvoor ik eigenlijk te jong voor was toen ik 15, 16 was. Eigenlijk is dat muziek, je kan daar alleen juist naar luisteren als je een ringbaard hebt. Hè. En ik had toen niet eens een baard. Maar ja, dat is zo die Engelse en Amerikaanse folk die echt aan de gitaar vasthangt. Waarmee je met heel weinig middelen heel grote expressie kan bereiken. Dat was heel belangrijk voor mij rond die periode. En ik ben ook begonnen met gitaar te spelen in die stijl. Ik speelde helemaal geen rockgitaar. Later, toen ik met de Mens begon, of nog in rockbandjes daarvoor, heb ik dat eigenlijk moeten verbergen. Want ik kon daarvoor uitgelachen worden door door de andere groepsleden. En dat was ook zo, dat werd ook gedaan.
Ja.
Hè? Maar ik ben dat altijd blijven cultiveren. En ik ben heel blij dat ik dan in latere jaren, eigenlijk vrij recent, ik denk 10 jaar geleden, voor mijn soloplaten ben kunnen gebruiken. En ja, dat heeft er altijd blijven inzitten, maar ik heb het heel lang moeten verbergen.
Ja, maar muziek bleef toch een soort hobby, want je bent wel naar de universiteit getrokken om communicatiewetenschappen te studeren. Met welke ambitie was dat toen?
Ik wilde journalist worden. En dat was dan misschien niet de juiste studie om te gaan doen, want eigenlijk word je opgeleid als communicatiewetenschapper, wat dat ook mogen zijn. Maar ik wilde echt wel journalist worden, maar tegelijkertijd, ik was heel ambitieus in die zin dat ik dat soort leven wilde, maar tegelijkertijd was ik heel verlegen. En terughoudend. Dus het was niet zo dat ik al vanaf mijn 16e in allerlei blaadjes schreef of zo. Nee, ik schreef de hele tijd dingen die in een lade bleven liggen. En dan heb ik mezelf echt moeten dwingen om daar toch mee naar buiten te komen, omdat ik dacht van ja, als ik wil een job hebben die niet de job is die bij mij past, dan ga ik hier nu toch wel een beetje uit mijn schulp moeten komen. En dat is dan geleidelijk aan gebeurd. Na mijn studies heb ik mezelf echt in het freelancen als journalist geworpen en echt mezelf moeten overtuigen, oké, dit moet je nu doen, want anders gaat het mis. En dat heb ik dan gedaan. En daar ben ik blij mee dat ik dat gedaan heb, want dan heb ik ook dingen geleerd die mij later in mijn leven van pas zijn gekomen. Simpele lessen als van wat je erin steekt, haal je er ook uit. In het beste geval, of om iets gedaan te krijgen, moet je wel dingen doen. En moet je niet zitten wachten tot iemand je komt ophalen om je iets te laten doen. Dus je moet wel iets naar voren brengen. Mm-hmm. Maar met mijn muziek was dat altijd, ja, ik beschouwde het inderdaad als een hobby. Eigenlijk niet om gebrek aan ambitie. Maar door een gebrek aan zelfvertrouwen. Hè. Ik speelde ook voetbal. En ik wist ook dat het een illusie was om te denken dat ik doelman van Real Madrid kon worden. En op dezelfde manier dacht ik toen, denk ik, over muziek. Zo van, ik doe dit graag, ik doe dit het liefste van alles wat ik doe. Maar het is gewoon niet reëel om te denken dat ik daar ooit iets professioneel zou mee kunnen doen. En dan heeft het dus heel lang geduurd eer dat wel kon. En van als dat kon, ik denk dat ik toen wel, dat is nu 30 jaar geleden, wel een beslissing heb genomen die ja, eigenlijk heel heftig was, maar toen heel normaal leek. Ik voelde dan dat er toch met die muziek iets in zat. En dan heb ik ook mijn job als journalist ook volledig opgegeven. Ja. De dag zelf eigenlijk, ja.
Dat had je 5-6 jaar gedaan, hè? Bij Knak, ja, en vooral, ja, bij Humo. Ja. Vooral ook muziekjournalistiek, ja, voor alle duidelijkheid. Heb je daar veel uit geleerd? Want je had natuurlijk veel bands gesproken, ontzettend veel concerten gezien. Dat is natuurlijk ook wel de ideale leerschool om dan zelf als muzikant.
Ja, misschien wel, maar niet meer dan een andere gepassioneerde muziekliefhebber. Want uiteindelijk als rockjournalist kan je wel mensen interviewen, maar dat is niet dat je met die mensen samenleeft of in hun repetitiekot kan gaan kijken hoe ze het doen allemaal. Hè. Dat zijn vrij korte gesprekken waarbij je, ja, toch een soort contact kan hebben, maar dat gaat ook niet verder dan, laten we zeggen, dat ik door die interviews af te nemen niet iets geleerd heb dat mensen niet konden leren door zo'n interview te lezen achteraf. En eigenlijk wat ik over muziek geleerd heb is vooral door er zelf mee bezig te zijn en te luisteren.
Mm-hmm. Ja. Ineens stond de rockjournalist zelf op het podium. Wat schreven ze over jou?
Dat was verbazend goed. Dat was een soort opluchting, denk ik. Want ja, ik denk wel,
ze zaten
zoals ik
wel
zei,
klaar, hè?
Ze zaten wel klaar, want zoals ik me herinner, inderdaad, zoals ik me herinnerde, ons premièreconcert, dat was in de Beursschouwburg in Brussel. Toen was er een gastenlijst met heel veel media, dat was 30 mensen of zo. En die stonden echt wel natuurlijk gereed, normaal, dat is normaal, hè, dat die dat dachten. En dan eigenlijk viel het wel heel erg mee. Hoe ze daarop reageerden. En dat is dan, ja, ik weet niet, misschien was die muziek wel tamelijk goed, ik weet het niet. Ja, dat was toch één opluchting. En van dan af, het is wel belangrijk geweest, denk ik, dat we toen zoveel op de radio geweest zijn. Want bij radio was die aanvaarding of zelfs dat ophemelen van die muziek eigenlijk wel groter dan bij de geschreven pers. Mm. Ook logisch. En dat was eigenlijk het belangrijkste, dat mensen die muziek konden horen en zelf hun oordeel vormen eigenlijk.
Jullie waren ook niet meer zo piep natuurlijk. Nee, hè? In 92 was jij ondertussen al 30 of bijna 30. En Michel de Koster was ondertussen ook al CEO van een telecombedrijf, had al een carrière in Parijs erop zitten. Was dat ook een voordeel dat jullie al op een of andere manier volwassen waren in die muziekwereld?
Ja, dat weet je eigenlijk niet. Hè. Achteraf bekeken misschien wel dat we geen gekke dingen gingen doen of zo, maar we hebben eigenlijk wel gekke dingen gedaan. Nee, ik weet dat niet. Dat is heel moeilijk te zeggen hoe het gegaan is. Hoe, als je dan succes tussen aanhalingstekens hebt of dat je toegang vindt tot het publiek, dat weet je eigenlijk niet. Of dat is door dat de muziek sterk is of door de dingen die je daarnaast doet. Het is wel zo dat we dat, ja, proberen goed naar voren te brengen hebben. En zodra we die beslissing hadden genomen, hier gaan we helemaal voor, denk ik wel dat we hier en daar fouten vermeden hebben, omdat we toch een beetje ervaring in het leven hadden, eigenlijk.
Zoals wat?
Wel ja, in die periode, je moet je dat voorstellen, zo 93, 94, dat waren zo gouden jaren voor de belpop, in die zin dat er heel veel geld circuleerde in dat circuit. Toen werd er nog reclame voor sigaretten gemaakt, dat mocht toen nog. En het hele rockcircuit werd eigenlijk bijna gefinancierd door de sigaretten L&M en Marlboro. En dat maakte dat heel veel bands en heel veel festivals heel snel konden groeien. En dat je dan als band bijvoorbeeld heel erg in de verleiding kon komen om ineens de baan op te gaan met 5 roadies en nog 2 helpers om in de kleedkamer alles op orde te zetten. En dat wij hadden op een of andere manier wel door van dat dat niet kon blijven duren. Dat we beter de dingen ook zelf konden doen. En we hadden wel een roadie natuurlijk en iemand die voor onze instrumenten kon zorgen op het podium. Maar ja, we hebben ons nooit te beroerd gevoeld om zelf onze gitaar naar het podium te dragen. En zo zijn we eigenlijk blijven werken. Zijn we altijd met een kleine, trouwe ploeg blijven werken en nooit geld aan domme dingen uitgegeven. En dat is denk ik ook een van de redenen waarom we dat kunnen blijven doen zijn.
Nou, ben je er die 30 jaar lang goed van kunnen... Heb je daar goed kunnen van leven?
Maar ik denk, als je mij bekijkt, ik zie er niet uitgemergeld uit. Dus ik heb ervan kunnen eten, ja.
Ja. Van, wat is dat dan? Van de concerten vooral?
Ja, eigenlijk wel. Hè. Van, het platenverkoop hebben wij eigenlijk nooit fortuinen verdiend. Dus dat was het eigenlijk op een manier wel prettig. Toen, in de voorbije jaren is de platenverkoop altijd maar meer gekelderd. En voor ons was dat eigenlijk minder erg dan voor anderen. Omdat wij inderdaad het grootste deel van ons inkomen toch inkomen uit optredens haalden. En dat viel eigenlijk goed mee, want we zijn heel snel echt een echte liveband geworden, hè. Want de mens was uiteindelijk begonnen met 2 gasten die rond de cassetterecorder zaten en zelfs met een drummachine. En geen drummer, maar heel snel hebben we dan een drummer bijgehaald. En zijn we echt een soort typische live groep die echt op het podium tot zijn recht kan komen geworden. Omdat we dat wilden en omdat we dat graag deden. En ik denk dat daar geen geheim in is. Als je goed wil optreden, moet je graag optreden. En dan kom je tot een soort houding. Ja, ik zeg het altijd, mensen vragen soms, moet je optreden dit weekend? En dan denk ik toch altijd, ik mag optreden. En door die 30 jaar is dat zo gebleven. En ik denk, door je bewust te zijn van wat je daar eigenlijk doet, dat je jezelf eigenlijk even het recht toe-eigent om een paar meter boven de grond te staan en boven de rest van de mensen, want een podium is altijd 30 centimeter of 2 meter hoger dan de rest van de aarde. Als je dat goed beseft en als je ook blij bent dat je dat kan doen en dat je van de mensen die daar naartoe komen en een ticket betalen, dat je eigenlijk een soort vrijbrief krijgt, een toelating om dat voor hen te doen. Mm-hmm. Ja, dat je dan beter op het podium staat en dat je ook heel veel meer kan teruggeven eigenlijk. Je moet het graag doen, anders kan je niets geven wat je moet geven.
Working all night long. Put my daughter on my knee. And she said, "Daddy, what's wrong?" She whispered in my ear so sweet. You know what she said? She said, "Ooh, Daddy, you're a fool. You're a fool to cry, and it makes me wonder why." Daddy, you're a fool. You know, I got a woman. Daddy, you're a fool. And she lives in a poor part of town. Sometimes we make love.
so fine. I put my head on her shoulder. She said, tell me all the trouble. You know what she said? She said,
ooh, daddy, I'm a fool.
To Cry van de Rolling Stones, Frank van der Linde. Een nummer over de liefde tussen vader en dochter. Wat betekent het voor jou, dit nummer?
Oh, heel veel. Daarover dus, inderdaad. Je neemt je dochter op je knie en zij troost je eigenlijk, wat eigenlijk omgekeerd zou moeten zijn. Maar dat nummer, ja, dat komt uit... iedereen die iets van muziek weet, weet dat Black & Blue het beste album van de Stones is. Prachtig blad. En dat is een nummer dat voor mij door de jaren heen verschillende dingen heeft kunnen betekenen. Als ik nu zo op de koptelefoon hier naar luister, dan hoor ik daar altijd wel nieuwe dingen in. Je hoort ook hoe goed het gezongen is, maar ook hoe live gespeeld in de studio. Daar zit echt niks artificieels aan. Dat is gewoon zijn gasten die samen een beetje hun ziel uitstorten. En dat is een goede nummer als test. Ook want... mijn vriendin bijvoorbeeld vindt dit een prachtig nummer. En ik vind dat prachtig, dat mijn prachtige vriendin dit een prachtig nummer... Dat is een goede, dat is een soort shortcut dat je met mensen ook kan nemen. Dan weet je, dat zit al goed.
Je hebt ooit het podium gedeeld, hè, met de Stones.
Ja.
Maar 2004?
Maar zij hebben het niet echt geweten. Laten we zeggen dat wij rond de middag op een podium stonden waar 's avonds de Stones dan op stonden. Dat was op... Het werd de classic, TV Classic, in 2004, ja.
En ze bestaan dit jaar 60 jaar.
Ja, die durven nogal, hè.
Ja. En om dat te vieren brengt de Britse Post een set van 12 postzegels uit. Ze zijn de vierde band die dat krijgen na de Beatles, Pink Floyd en Queen. Zou jij graag eens op een postzegel staan, Frank?
Ja, misschien wel. Maar hoewel postzegels niet zoveel meer gebruikt worden, hè.
Nee.
Dus stel dat je gewoon ergens... ik weet niet, aan e-mails kan toegevoegd worden of zo, dan zou dat eigenlijk veel meer verspreid worden. Maar ja, dat mag, maar dat moet niet. Ik denk ook niet dat als je dat aan Mick Jagger zou vragen, dat hij nu echt blij is dat dat gebeurt. Ik denk dat muzikanten vooral blij zijn dat ze hun muziek zijn kunnen blijven verspreiden en dat er blijvend naar hen geluisterd wordt. Dat is toch het belangrijkste, want op zo'n postzegel staan, ik weet niet, dat is dan... dat je dan ook faam krijgt na je leven of zoiets. Hè? Uh-huh. Het woord post zit er al in eigenlijk. Dus maar wat heb je daaraan?
Zou je weten wat je moet zeggen als je Mick Jagger echt oog in oog zou kunnen spreken?
Ja.
Ja? Wat?
Ja. Gefeliciteerd, zou ik zeggen. Uh-huh. Met wie je bent en wie je blijft te zijn. Want ja, die man is al heel lang bezig. Maar als je hem op Instagram volgt, dan zie je ook de filmpjes waarin hij zich klaarmaakt voor de tournee van de Stones. En dat zijn een soort workouts die echt heel indrukwekkend zijn. En het is natuurlijk niet alleen dat wat indrukwekkend aan hem is. Mick Jagger is een heel onderschatte tekstschrijver bijvoorbeeld. En eigenlijk ook een heel onderschatte zanger. Mensen zien hem vooral als een soort figuur. En de Stones, ja, dat is natuurlijk, dat hangt van alles rond. Maar de Stones zijn ook een band die zo'n rijk repertoire hebben. En dat gaat voorbij de bekende nummers natuurlijk. Ja. En ja, het is ongelooflijk dat ze dat blijven verrijken zijn.
Wat deel jij nog meer met je lief, behalve de liefde voor dit nummer?
Gewoon een heleboel zeker, anders zouden we niet samen zijn. Hè. Ja,
als het gaat over kunst?
Ja, ja. Daar komen we redelijk in overeen. Uh-huh. Maar voor de rest hebben we elkaar graag. Hè. En zijn we belangrijk voor elkaar. Ja.
Het werk van Francis Bacon, kan ze dat ook appreciëren?
Ja, zeker. Zeker. Ja, als je polst naar mijn kunstvoorkeuren. Ik heb dat eigenlijk moeten leren om naar beeldende kunst te kijken en daar iets bij te voelen. Want bij mij is alles toch muziek. En op een gegeven moment heb ik ook een beetje opgegeven om mezelf dat te verwijten, dat ik een soort vakidioot zou zijn. Maar muziek is gewoon de manier waarop ik in de wereld binnenkom en er ook buiten ga. En ja, andere kunstvormen, ja, natuurlijk wel literatuur en zo, dat is altijd bij mij heel erg binnengekomen. Maar met de visuele kunst heeft het heel lang geduurd. En ja. Ja, er zijn wel dingen. Nu, Francis Bacon is ook iets dat altijd vermeld wordt, omdat ik er uiteindelijk ook, en dan nog in opdracht van Radio 1, een nummer over gemaakt mm-hmm. heb, Man in het Blauw. En dat is een nummer dat we met de mens nog steeds spelen, met veel plezier. Ja, Francis Bacon.
Maar dat kan denk ik niet aan de muur bij jou, vermoed ik. Niet zozeer van de grootte, maar het prijskaartje ligt misschien wat te zwaar.
Ja, inderdaad, hij is denk ik de duurste niet meer levende schilder. Hè. Dus, ja.
Hangt er wat aan de muur bij jou?
Ja, een mooi schilderijtje dat door mijn vriendin gemaakt is. Uh-huh. Van mijn huis, dat hangt in mijn huis. Uh-huh. Dat is mooi. Uh-huh. En voor de rest hangen er ook wat dingen. Ja, wat eigenlijk? een poster van een tentoonstelling van Francis Bacon. Er hangt ook een foto aan de muur van mijn goede vriend Guy Kokke, uitstekende fotograaf. Uh-huh. Een hele mooie foto van wolken.
Van wolken?
Ja.
Heb jij iets met wolken?
Nee, maar Guy Kokke heeft wel iets met wolken. Uh-huh. Die maakt de prachtigste. Voor mij is dat echt pure kunst wat hij maakt van wolken die altijd maar veranderen. En je moet dat eens checken als je dat kan vinden. Ja. Gekokken zijn wolkenfoto's.
Frank van der Linde, ik heb nog een beetje bizarre muziek uit Taxi Driver. Een bijzondere film uit 1976 van Martin Scorsese met Robert De Niro als Travis Bickle, de getormenteerde taxichauffeur. Een van die films die jou destijds erg heeft geraakt, hè? Weet je nog waarom?
Ik denk het wel. Ik denk, ja, als je zo door films geraakt wordt, dat is vaak in een periode waarin je daar heel ontvankelijk voor bent. Zo rond je 18e, 20e zit je heel veel na te denken over wat is mijn plaats in de wereld. En zo in die periode zag ik zo films zoals Taxi Driver of Apocalypse Now. En dat is het soort films dat je, als je dan uit de cinema komt, dat je naar de mensen zit te kijken van, maar hoe kunnen jullie nu zo leven? Dat is, ineens zie je de wereld helemaal anders. En ik denk dat er dan later in je leven niets meer is dat je zo kan aangrijpen eigenlijk. En dan, ja, zeker met die muziek bij. Dus ik denk van Bernard Herrmann. Ja. Dat doet iets met een mens, ja.
Ja, we zullen luisteren naar die muziek van Bernard Herrmann.